Palmzondag. Eigenlijk komt dit verhaal elk jaar wel weer terug. Palmzondag. En dan denken we aan dat loffeest, die lof die Jezus gezongen wordt. En aan de andere kant, ik kan niet anders dan er ook altijd bij stilstaan, dat het begin is van de voorbereiding eigenlijk echt naar Pasen. De laatste week dat we naar Goede Vrijdag toe gaan. Dat het stil wordt. Dat er lijden komt. Dat er dood komt. Dat er uiteindelijk Pasen, opstanding komt. Maar deze week is eigenlijk dat dubbele. Die lof, dat grootse. En aan de andere kant het verraad en het lijden, de pijn. Eerst is bij Lucas, als we gewoon kijken naar die tekst. De reis naar Jeruzalem. Ik weet niet of u het weet, maar die begint bij Lucas al in hoofdstuk 9, aan het eind. En langzaamaan zie je dat het zo met allerlei omwegen richting Jeruzalem gaat. En ja, het nadert op zijn eind. In de buurt van Betfage en Betanië, daar ligt de Olijfberg. En ja, goed, van daaruit gaat hij naar Jeruzalem. In Lucas komt hij maar twee keer op de Olijfberg, soort van. Dat is nu. En straks helemaal aan het eind van Lucas komt hij nog een keer terug op de Olijfberg. Op het moment dat hij afscheid neemt van zijn leerlingen. En dat hij ze zegent en dat hij dan opvaart naar de hemel. En vanaf nu, zeg maar, spelen die gebeurtenissen zich allemaal in Jeruzalem af, in de stad zelf. En het is goed om te beseffen dat aan het lezen van dit stuk, dat daar die ontmoeting van Zacchaeus aan vooraf gegaan is. Een ontmoeting van Jezus met iemand die klein is, ongezien, eigenlijk afgeschreven is door de maatschappij. En het is eigenlijk zo'n overgang vanuit dat verhaal van Zacchaeus, waarin staat van vandaag is redding gebracht aan een van de kinderen van Israël. Dat staat er feitelijk, namelijk hem. Want hij is gekomen om te zoeken wat verloren is. En daarop die gelijkenis, dat is ook goed om te beseffen, van die 10 ponden, die zit daar dan precies nog tussenin opgesloten. En dat is van een hele grote, eigenlijk menselijke koning, gaat dat verhaal. Moet u thuis maar eens goed nalezen, dat verhaal, want ik heb het nu, anders wordt die lezing wel heel lang, heb ik het weggelaten. Maar dat verhaal eindigt, dat is van die 10 ponden, die 3 en die 1 pond, en dat is echt zo'n koning, dat verhaal kennen we allemaal. Maar niemand weet eigenlijk dat zinnetje goed te herinneren wat daar op het eind staat. Want daar staat zo'n zinnetje wat heel scherp in contrast staat met dit verhaal van vandaag. Want die gelijkenis van die terugkeer van die koning eindigt met en breng me nu de vijanden hier die niet willen dat ik koning word en steek ze voor mijn ogen neer. Want die gelijkenis is een hele aardse koning die prat gaat op macht. En Jezus staat eigenlijk hier in scherp contrast met al die wereldlijke leiders. En je kan zeggen dat hij een soort antitype is voor al die koningen uit die tijd. En hij gaat Jeruzalem binnen als de koning boven. Als de nieuwe Heer. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. En ook daarin klinken oude profetische woorden terug en die zou iedereen in Israël gewoon herkend hebben. Want in Zacharia staat geschreven, zie uw koning komt naar u toe. Hij is rechtvaardig en zegevierend. Hij is nederig en rijdt op een ezel, op een veulen. Ja, het jong van een ezelin. Koning Jezus zit dus niet hoog te paard, maar op een muildier. Nou, dat verhaal kennen we allemaal. Maar we zouden kunnen zeggen, ja, maar dat is eerder gebeurd, want Salomo deed dat ook. Die zat ook op een ezel. Maar dit is toch net iets anders, want hij zit op een veulen waarop nog nooit iemand gereden heeft. En dat laatste betekent eigenlijk dat het dus cultisch gezien rein is. Dat het geschikt is voor iemand die apart gesteld is. Misschien wel die koning van boven. En de leerlingen bewijzen hem ook de eer die hem daarin dan toekomt. Namelijk, je legt je jas erop, op zo'n ezel. En je plaveit weg voor hem met je jassen, zodat er geen modder op kan spatten. En mensen staan langs de kant, ze pakken takken en ze zwaaien en ze loven hem. En ja, het wordt eigenlijk een heel spektakel en dat is wel heel wrang, want aan de andere kant zijn er dus die fariseeën en die anderen die al in het geheim bij elkaar komen en eigenlijk aan het bekokstoven zijn, hoe kunnen we hem een kopje kleiner krijgen? En die fariseeën die zeggen dan ook, hou ze stil. En Jezus zegt dan dat zelfs de stenen zouden kunnen gaan roepen. Dat is wel grappig, want ook dat is voor ons misschien heel vreemd om te horen, maar Johannes de Doper heeft dat ook al aangehaald. Dat komt ook weer uit die hele traditie van Israël. Johannes de Doper had al gezegd zo van dat als Israël hem niet wilde volgen en herkennen, dan zou God in staat zijn kinderen voor Abraham te maken uit stenen. En als het volk hem dat herkent of erkent, dan zelfs de stenen, daar zou een nieuw volk uit kunnen ontstaan. Dat is een beetje bij de achtergrond van dat hele verhaal van Lucas. Dat zou je ook bij Jesaja kunnen doen, want Jesaja is weer een hele andere tekst. En die tekst van Jesaja, dan weet u ook daar misschien wat meer van voor de achtergrond, is ook altijd wel leuk, dat noemen ze het derde knechtslied. Er zijn 3 liederen door Jesaja geschreven die allemaal gaan over de komende knecht des Heren. En er is van alles over gefilosofeerd. En het mooie is, wat in deze derde centraal staat, dat de dienaar niet klaagt, maar dat hij vertrouwen heeft in God. Ook al wordt het hem lastig gemaakt door tegenstanders. En dan komt het, daar staat in te lezen dat het zijn opdracht is om uitgeputte en moedeloze mensen bij te staan. En dat kan hij, omdat hij oor is van God. Hij geeft gehoor aan de stem van God en hij verzet zich daar niet tegen, maar hij hoort ook naar wat de mensen te zeggen hebben. Hij hoort ook het ongehoorde. En daardoor kan hij uitgeputte, moedeloze mensen bijstaan. En er is heel veel over geschreven. Wat is er dan mee bedoeld? Wij als christenen zijn heel erg geneigd om dat ons toe te eigenen. En te zeggen, ja, dat gaat over Jezus. En dat is met heel veel oud-testamentische teksten, doen we dat. Daar is helemaal op zich niks mis mee. Maar het is wel goed om je te realiseren dat het komt uit de traditie van Israël. En heel vaak werd het ook gezien als een vooruitwijzing naar een nieuwe koning die komt. En dat is gewoon een aardse koning. Of een profeet die opstaat en het volk weer terugleidt naar de bron. Die dienstknecht is vaak breder dan alleen wat wij doen met Jezus. Er is van gezegd, misschien sloeg het zelfs wel op Jesaja zelf. Of was het een koning die komt. Maar het is vaak een wat diffuus beeld. Het is ook wel eens gezegd dat het volk is wat opstaat om hem te volgen. De dienaar van de Heer. Het is die naamloze figuur die eigenlijk voorleeft, voortleeft wat gevraagd wordt. Nou, hartstikke leuk en aardig, dan weten we wat meer over die tekst, maar wat zegt dat dan voor nu? En dan ga je nadenken over zo'n tekst en dan denk je ook van, ja, wat gebeurt daar nou? En toen dacht ik ook zo van, ja goed, soms zie je achteraf pas de rode draad. En dat dacht ik ook bij dit verhaal van uit Lucas. Pas achteraf kun je soms zeggen, ja, het is daar al begonnen en toen daar geëindigd en dat was misschien wel oorzaak en toen gevolg. En al die gebeurtenissen, dat past dan soms in één keer in elkaar. En ook bij Jezus, vind ik, zie je dat vandaag een beetje in dat verhaal terug. Want feitelijk zou je kunnen zeggen wat er staat geschreven, hoe hij daar binnen gaat. Hij gaat naar Jeruzalem. Ja, dan weet je ook, dat gaat de verkeerde kant op. Het zat er gewoon in. Het kon niet doorgaan zo. Een religieuze overheid die zich bedreigd voelt, Het wantrouwen van politieke macht. En het moest wel stuk lopen, want die Jezus die had toch die kritische houding. En zijn levensstijl was niet wat ze gewend waren. Ik bedoel, dan heb je een leuke handel bij je tempel opgezet. En zijn er bepaalde inkomsten veiliggesteld. En daar komt er zo'n rebelse profeet bijna. Uit Nazareth. En die veegt dat tempelplein schoon. Kiepert wisseltafels omver. Dat past toch niet? Kan toch niet? Ja, het is ook een lastige man. Hij heeft veel commentaren. Het is eigenlijk een luis in de pels. Hij is lastig met name. Omdat hij voor zichzelf een keuze heeft gemaakt. En die keuze die zie je als een rode draad door dat leven heen lopen. Een levensstijl. Een kritische houding. Een gerichtheid op humaniteit. Een menselijkheid. En die keuze kom je telkens weer tegen. En ook zou je kunnen zeggen dat die keuze komen wij elke week weer tegen en misschien wel ook elke zondag hier tegen. Die keuze om na te denken over dat andere. Die menselijke maat. Of die goddelijke maat. Waar hebben we het nou over? Die maatschappij die draait om geld en macht. En om sterk zijn, groot zijn. Moeten we nou wel of niet die grenzen sluiten? Moeten we nou wel of niet? Solidariteit zijn met een arme, een misdeelde. Een radicale keuze maken voor mensen. Ja, dat is een lastige. Want je ziet Jezus waar dat dan naartoe gaat, want dat heeft wel consequenties. En vandaag eigenlijk op Palmzondag is dat moment daar, zeg maar. In de komende week, nu nog staat iedereen langs de kant en juicht. Maar in de komende week gaan we stap voor stap richting die tuin. Die pijn. Palmzondag, op het eerste gezicht misschien een soort van incident. Want er wordt gevierd dat er een leider de stadsmuren binnenkomt. Hij wordt als een held, als een koning wordt hij binnengehaald. En wat ik al zei, op hetzelfde ogenblik zitten in een ander kamertje Pilatus en zijn vrienden, die belast zijn met de opdracht om mogelijk zijn verzet de kop in te drukken, zitten politieke plannetjes te smeden. En vandaag heeft die binnenkomst eigenlijk al bijna iets van een provocatie. Een ezelsveulen, het wordt geleend. En als een verzetsheld wordt hij geëerd, lijkt het haast. Als een koning, ja, een nieuwe koning, een koning van de Heer. En heel de menigte trekt hem tegemoet, want ze herkennen dat, ze herkennen die taal. Het is niet iets vreemds. En als je die woorden ook leest en wat er geschreven staat en wat ze roepen, is het eigenlijk alsof het weer opnieuw kerst is. Alsof je een nagalm hoort van kerst. Dat er gejuicht wordt, dat er geroepen wordt, een soort van, de Heer is daar, glorie in de hemel enzovoort. Zo van, en daar sta je dan als wereldse macht. Maar ja, die rode draad, die levenskeuze, dat is geen incident. Hij kiest voor een ezelsveulen. Hij kiest niet voor een opruiende menigte. Hij rijdt niet hoog te paard in een strijdwagen. Maar hij kiest voor een alledaags ongeschonden lastdier. En dat is ook weer die rode draad, dat Jezus niet oproept bruut geweld of hard verzet. Maar juist door klein, zacht, nabij te zijn. De taal van de profeten klinkt, jubel luid gij dochter van Jeruzalem, zie uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend. Hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, een veulen, een van een ezelin. Hij maakt met zijn levenskeuze en zijn manier van naar Jeruzalem toe gaan deze woorden tot de zijne. Als hij binnenkomt, heeft niemand iets te duchten. Want hij is laag gezeten. Hij is bereikbaar dichtbij en je kan hem aanraken. Ja, die getuigenis, ja, dat is van een andere orde, zou je kunnen denken. Maar zelfs aan het kruis werd hij nog weer uitgedaagd uiteindelijk. Wat er nu gebeurde door de fariseeën, die zeiden, wees toch stil. Gebeurt daar ook nog een keer. Want ze zeggen tegen hem, nou ja, als je dan toch koning bent van de Joden, haal jezelf er dan maar af. Maar het is niet, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, het is geen koningschap van deze wereld, het is van een andere orde. En de vraag van vandaag is dan misschien ook wel zo van, sta ik stil langs de kant of durf ik mee te juichen? Durf ik mee te doen aan dat wat haaks staat op wat de wereld vaak wil? En misschien nog wel een stap verder, durf ik ook misschien heel voorzichtig een eerste voetje op die weg te zetten en hem te volgen daarin? En dan proberen juichend met hem mee op weg te gaan. En ja, ben ik dan niet wereldvreemd of raar? Of word ik dan niet uitgelachen? Want die consequentie van die toejuiching als je meedoet, kan wel eens zijn dat je andere keuzes maakt dan wat anderen doen. En hier op zondag kunnen we dat oefenen met elkaar. Maar door de week is dat soms lastiger. Dat ik door de week ook durf te kiezen voor degene die stom geslagen is. Met een arme, een misdeelde, de zieke geslagen, de zondige mens. Niet aan de kant blijven staan. Maar trouw proberen te zijn aan die profetische zending. En misschien wel heel voorzichtig iets horen van die oude profetische woorden. De Heere God heeft mijn oor geopend en ik heb mij niet verweerd. Ik ben niet teruggedeinsd. En doordat ik open oor en open oog heb, kan ik zien wat er leeft in de wereld om mij heen. En wat God daar van mij vraagt. Dat mensen zoals u en ik, dat wij met z'n allen voorzichtig die rode draad ook oppakken. En niet terugdeinzen voor die werkelijkheid van God. Dat we werkelijk solidair worden. Met arme, misdeelde, verdrukte, uitgeputte mensen. Die geweld ontvlucht zijn misschien. Die snakken naar een veilig huis. Naar een rechtvaardige wereld. Naar een bestaanbare aarde. Dat wij vandaag misschien in ons hart ook een palmblad mee naar huis nemen. En dat we misschien voorzichtig durven mee te juichen. Dat het misschien een begin mag zijn om die draad op te pakken. En te kijken waar die eindigt. En dat we mogen zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Amen.